Welkom bij de 10e aflevering van de 100 Day Warrior podcast. Dit is Atalwin Pilon en naast me zit Koen van Tijn.
Ja, het is leuk als een ander mijn naam uitspreekt.
Hoi Koen van Tijn.
Dag Atalwin Pilon.
Hallo, hallo, hallo jongen. Hoe was je week?
Nou, een pittig weekje.
Ja.
Een warrior weekje wel.
Een warrior weekje?
Ja, ja. Wel een week om de warrior uit mezelf te laten spreken.
Mm-hmm.
En dat leren we natuurlijk ook in de 100 Day Warrior.
Mm-hmm.
En die had ik wel nodig.
Mm-hmm.
Het was een pittige week.
Ja, zeg maar, het thema van de afgelopen week was moed. Hè? Wat ik probeer te doen in de training is je te laten zien op allerlei manieren van hoe laf, hoe angstig het ego eigenlijk is. Hè? Daarom noemen we het een lafaard. En dat als je je identificatie met die lafaard loslaat, hoeveel meer ruimte er dan ontstaat. Nou is het natuurlijk zo dat daar moed voor nodig is. Het inzien en toegeven en erkennen dat er heel veel angst in ons zit. Dus wat heb je zelf... Wat ben jij zo al tegengekomen?
Ja, ik had gewoon ten eerste het heel druk. En het was me niet altijd gelukt om 25 minuten op mijn kussen te zitten, 's ochtends vroeg, de week daarvoor. En dat frustreerde mij, want ik had me eigenlijk na de retreat die we hadden 2 weken geleden, dacht ik, dit is zo goed, dit doet me zoveel goed, dat mediteren. Die 25 minuten, ja, als het enigszins kan, elke dag op mijn kussen zitten.
Hmm.
En toch was ik vrij snel na de retreat, nou, allemaal dingetjes en dingen.
Mm-hmm.
En dan nog meer dingetjes en nog meer dingen. En afgelopen week heb ik 4 van de 5 dagen, elke ochtend voordat ik aan de business begon, 25 minuten op kussen gezeten. 1 dag was het wat minder,
mm-hmm.
dus 10 minuten. En dan 's avonds nog 10 minuten gepakt.
Mm-hmm.
En zelfs als het dan een kutdag was,
mm-hmm.
viel ook wel weer mee, maar een moeilijke dag, zeg maar, pittige dag. En ook al schreeuwde ik bij het vallen van een eitje naast mijn koekenpan. Ah! Weet je, wat ik vroeger veel vaker deed, nu gelukkig wat meer zen in ben. Maar dan toch denk ik, oké, je schreef het nu even uit. Je bent boos op een ei, maar je hebt wel 25 minuten gemediteerd. Dus mm-hmm. zelfs als ik niet de zen voelde,
mm-hmm.
kon ik wel denken van, ja, maar I got that. Het geeft een soort van steun
mm-hmm.
die heel lekker is. En los daarvan, als het me lukt, en dat moet nog steeds wat meer mijn best voor doen. Maar de 3 minuten meditaties die we de dag door doen,
mm-hmm.
als ik die doe, zeg ik, heb geen 3 minuten tijd nu. Mm-hmm. Oké, wat kan er voor ramp gebeuren in de komende 3 minuten?
Mm-hmm.
En dan doe ik hem die 3 minuten. En dan gaat de klus die ik daarna moet klaren, die gaat veel beter natuurlijk. Mm-hmm. Dus straf mezelf een beetje door die 3 minuten te lang uit te stellen. Maar wat ik vooral heel fijn vond van de afgelopen week was die 25 minuten. En ik heb het idee dat het me heel veel brengt.
Mm-hmm.
Meer rust, ook in moeilijke momenten, moeilijke gesprekken, moeilijke klussen. Maar zelfs als ik even uit mijn doen ben, denk ik, hey, je hebt vanochtend 25 minuten op je kussen gezeten.
Mm-hmm.
Je kan de dag aan.
Mm-hmm.
Dus dat voelt goed.
Mm-hmm.
En het warrior gedeelte. Ik maakte een tragisch ongeluk mee. Ik had gewoon veel te doen. En op het moment dat ik denk, nu kan ik doen, want ik heb daar en daar tijd voor. 4 e-mailtjes, 6 appjes, denk je nog hierin, dan denk je nog hieraan. Denk, oké, get this out of the way. Dit kan dan volgende week, dit kan dan. En in mijn emoties, als ik in de poor me ging zitten,
mm-hmm.
dat het echt wel wat best wel gebeurd is,
mm-hmm.
stel mezelf eruit halen van, hey, en dat leren we natuurlijk ook tijdens de 100 Day Warrior. We hebben al die zelfbeelden,
mm-hmm.
en die mag er ook zijn. Je mag ook even geraakt worden door een moeilijk moment, of als iemand heel hard in mijn gezicht nee zegt,
mm-hmm.
dat doet een beetje pijn. Dit was bijvoorbeeld in een onderhandeling, maar dan zegt iemand nee. En vroeger was ik daar dan een kwartier, 3 kwartier of misschien wel 1 uur lang of 1/2 dag van de slag. En nu denk ik, oké, dit is nee en het volgende is misschien ja. Het voelt zoals het voelt en move on.
Mm-hmm.
Dat is wel wat ik ja, dat ik meemaakte. En ik zit even te denken of ik nog... slapen was niet geweldig. Heel weinig tijd voor mezelf. 20 minuutjes privé tijd. Als ik thuis kwam, eigenlijk moest ik dan al liggen te slapen.
Mm-hmm.
Dus een week zoals je hem eigenlijk niet zou willen hebben. Met meer rust voor jezelf.
Mm-hmm.
Maar wel die ochtend, elke ochtend op één dag na 25 minuten op het kussen zitten.
Mm-hmm.
Toch hem heel goed aangekund, die pittige
mm-hmm.
week.
Mm-hmm.
Okay. Weet je nog wat ik gevraagd heb?
Nee, helemaal vergeten.
Ja, dus ja. Ik vroeg namelijk van welke angsten heb je bij jezelf kunnen identificeren?
Mm-hmm.
Dus wat zie je als je op je kussen zit en goed kijkt
ja.
naar je gevoelens en gedachten?
Ja. Ja, zal ik eerst zeggen, ik heb hem opgeschreven hoor, angst dat ik erop terugkom. Dat als ik op het kussen ga zitten, dat begint vaak met een wolk van gedachten,
mm-hmm.
van onrust. En dat wordt minder naarmate ik langer zit.
Mm-hmm.
Soms ook niet.
Mm-hmm.
En dat is ook oké, leren we van jou. Dat angsten, ik zit er heel goed te denken.
Nou, ik heb zojuist een vraag gesteld en eigenlijk praat je er overheen.
Ja.
En zijn we nu 6 minuten verder en is dat helemaal niet aan bod gekomen.
Mm-hmm.
Dus wat gebeurt er op zo'n moment?
Ja, je hebt het over op het kussen zitten, toch?
Nee, nu heb ik het ook over, over dit moment.
Mm-hmm.
Dus dat het fenomeen dat ik stel een vraag en vervolgens ga je geluid maken... maar datgene wat ik heb gevraagd, dat komt helemaal niet aan bod.
Ja.
Dus dat is een patroon. Daar zit een mechanisme achter. En kan je van jezelf zien welk mechanisme dat is?
Nou, dat is misschien, dat kwam ik net op toen je dit zei, de angst om angst te delen.
Aha.
En voor mezelf en de angst in te zien. Of de, wat ik denk wel, nu je het erover hebt, dat ik de afgelopen week veel angstige momenten heb gehad.
Mm-hmm.
En misschien gaat het uiten nog niet zoals ik het zou willen,
mm-hmm.
maar ik heb me wel op dat moment de angstige persoon bij de hand gepakt en zegt mm-hmm. het is oké, je mag even angstig zijn
mm-hmm.
en je mag je zo voelen
mm-hmm.
en vooral het niet te veel weg te drukken
mm-hmm.
en dan vervolgens iets mee te doen.
Mm-hmm.
Dus dat is wel gebeurd. Maar het is inderdaad, als je het zo vraagt, dan wil ik er misschien niet over praten of zo.
Aha.
Dat kan zo kunnen.
Ja, en wat is en welke angst is dat bijvoorbeeld?
Angst om te delen.
Ja?
Om misschien beoordeeld te worden.
Ja, angst voor het oordeel, angst om te delen.
Ja.
Wat nog meer?
De angst om de ziel te laten zien,
aha.
zoiets.
Ja. Dus wat zou het risico zijn? Hè? Want in ons zit dus een stem ergens verborgen. Dat als je je ziel laat zien, als je deelt, dat er dan niet te ergs gebeurt.
Mm-hmm.
Hè? Wat denk je dan dat er zou kunnen gebeuren? En ik weet dat het irrationeel is.
Ja.
Maar ik bedoel, we hebben allemaal dat soort...
Verstoten worden uit de maatschappij.
Voilà.
Ja.
Voilà.
Uit de stam.
Voilà.
Uit de groep.
Voilà.
Ja.
Ja, dus dit is zo interessant, weet je wel. Mm-hmm. We zitten allemaal vol met allemaal van die kleine mini-angstjes, maar die beïnvloeden je doen en laten direct.
Ja.
Zelfs nu in dit gesprek,
ja.
weet je wel. Dat je eigenlijk al een beetje zo van, nou, laat me lullen, die knettergek. Als ik nu eventjes een beetje een omweg maak, dan zijn we er misschien... Dan zijn we er misschien voorbij.
De truc is dat degene die de vraag stelt... op een gegeven moment ook vergeten is welke vraag die had gesteld. Meestal werkt het namelijk. Bedenk ik nu van mezelf.
Oké, dus dit is wederom. Dit is wederom een mechanisme.
Ja.
Weet je wel, dus dit is allemaal eenie mini mechanismes.
Mm-hmm.
Heel subtiel,
ja.
heel uitgekookt. Die ervoor zorgen dat je je niet kwetsbaar op hoeft te stellen.
Precies.
Uit angst dus om op verstoten te worden.
Ja.
Uit de stam of uit de community.
Ja.
En dat zit in ons allemaal. Maar want als je kijkt naar van wat het je op kan leveren. Ja, dus wat levert het je op als je niet meer op de loop hoeft voor al die angsten en onzekerheden?
Je bent dicht bij je emoties. Je bent dicht bij wie je bent.
Uh-huh.
En denk zeker als je ook angst uitspreekt, dat het in de meeste gevallen mensen denken, goh, die is open en eerlijk. Mm-hmm. In plaats van, loopt die nou met een big smile rond terwijl er van alles aan de hand is.
Mm-hmm. En hoe fijn zou het zijn om gewoon open en eerlijk door het leven te gaan?
Ja. Ja, nee, zeker, zeker. Nee, maar dat is wel wat het lijkt nu dat inderdaad, omdat je natuurlijk het begin zo goed analyseerde en we het daarover hebben nu. Maar ik merk wel dat ik naar, mijn idee is dat ik naar mijn naasten toe eerder vertel over mijn angsten. Mm-hmm. Opener ben. Want ik had toevallig ook, en dat vond ik fijn, toevallig achter elkaar met mijn vader en mijn moeder een etentje. Woensdag en donderdag. En ik merk dat ik gewoon veel, dat ik een diepere verbintenis krijg en over andere dingen praat dan waar ik de afgelopen 25 jaar over heb gepraat.
Ja. Ja,
dus er gebeurt wel iets.
Ja. Dus er ontstaat verdieping.
Ja. Ja.
Hè, dus dat is het bijzondere. Je gaat kijken naar op je kussen naar gedachten, gevoelens en emoties. Op een gegeven moment ga je identificeren dat er de allerlei soort van angsten en rookgordijntjes en omtrekkende bewegingen plaatsvinden. En op het moment dat je daar de moed voor opbrengt om die te adresseren en dus je eigenlijk jezelf te ontmaskeren, in eerste instantie aan jezelf. Hè? Dus dit gesprekje wat we zo even hadden. Misschien wist je niet hoe je zeg maar een beetje een gesprek manipuleerde. Mm-hmm. Maar op het moment dat je het kan zien, dan word je verantwoordelijk. Dus dan hoef je het niet nog meer te doen. En dan kan je langzamerhand gaan onderzoeken wat daarachter zit.
Ja.
En daar komt dus verdieping en verbondenheid enzovoorts
van. Ja. Ja.
En zo verdiep je de relatie met jezelf en de relatie met de mensen om je heen. En dat begint dan bij eerst eerlijk zijn en vervolgens de moed opbrengen om jezelf te onthullen.
Ja, ja, en het begint natuurlijk met eerlijk zijn naar jezelf toe.
Ja.
Dat is één ding en dat lukt steeds beter,
ja.
Maar het is een work in progress, ja. Merk ik wel.
Ja, dus ik bedoel, dat geldt voor mij ook. Ik bedoel, de meeste mensen denken van zichzelf dat ze eerlijk zijn. Hè? Maar als je op een meditatiekussen gaat zitten en je kijkt naar je gedachten die langskomen en je wordt je dan bewust van hoeveel je eigenlijk je anders voordoet, je net iets leuker voordoet, hoe je kwetsbaarheden buiten beschouwing laat, kom je erachter, je bent helemaal niet eerlijk. Hè? Het is gewoon één groot toneelstuk. En voor mij was dat echt een shock. Toen ik dat voor het eerst zag. Want ik dacht altijd dat ik een super eerlijke gast was. Dan bleek ik helemaal vol te zitten met allemaal van die bullshit. Ja. Maar het is ook fascinerend. Want dat kan dus iedereen kan er gewoon gratis zeg maar mee oefenen. En daarom is zeg maar ook een spiritueel pad, wat zo vaak zweverig wordt genoemd en zo. Nou, iedereen die eraan begint, die erachter komt, dat het gewoon best wel spannend en moeilijk is. Dat heb ik ook vaak meegemaakt in mijn coachingcarrière. Dat mensen zeggen, shit, weet je wel, dat is helemaal niet zweverig. Het is hartstikke intens. Weet je, op een gegeven
moment. Precies, het is heel erg aards juist.
Heel erg aards, maar ook wel confronterend. Ja, weet je. Ja. Het is niet leuk om erachter te komen dat je best wel een leugenaar bent en een toneelspeler en een slijmbal.
Ja.
Dus,
ja,
maar wel bevrijdend.
Ja, zeker. Nee, want ik moet er wel even aan denken. Natuurlijk mensen die de podcast luisteren en er ergens middenin vallen. We zijn natuurlijk met een serie bezig. Dit is de 10e aflevering alweer. En ik had toevallig vannacht allerlei dromen over de tijd dat wij nog in de buurmannen waren in de baarsjes, min of meer. Mm-hmm. Vlak bij elkaar in de buurt woonden. En er speelden zich allerlei taferelen af in die tijd. En kennelijk moest ik van alles verwerken of zo. Mm-hmm. Ik merkte dat ik vandaag in de sessies af en toe, dat je volgens mij ook even niet helemaal bij was. Ik zat nog half ook in die droom onder andere en allemaal dingen in mijn hoofd. Maar dat is ook, zoals we zeggen, het is ook oké. En ik merk wel dat er heel veel dingen naar boven komen. En wat ik eigenlijk nog even wilde zeggen is dat we natuurlijk, wat jij zei net van hoe jij erachter kwam. Jij was 32 volgens mij toen je in een soort van moment dacht, ik moet wat aan mezelf gaan doen.
Ja, het was niet dat ik zo in een moment dacht dat ik iets aan mezelf moest gaan doen. Ik heb een een ervaring gehad dat het ego van dat moment losliet. Ja. Dus ik dacht dat ik doodging. Ik dacht dat mijn identiteit, mijn ziel uit mijn lijf werd getrokken. Ik heb echt gehuild en geschreeuwd.
Ja.
En op hetzelfde moment dat ik het gevoel had dat ik dat het klaar was met me, toen ging er een soort gordijn open, een soort sluizen open, en kwam er enorm verdriet bij en een enorme vergeving. En ik kwam erachter dat al die stukjes van mezelf die ik altijd niet had willen zijn, dat ik dat ook was. En het voelde alsof de hele puzzel in één keer compleet was.
Mm-hmm.
Dus het was zwaar, want ik kwam erachter van je bent niet alleen maar stoer en cool, maar je bent bang en onzeker en je twijfelt en je bent op zoek naar liefde en aandacht. En al die informatie die zat ineens in me, wat ik allemaal overschreeuwde. En het voelde enorm bevrijdend, enorm verlichtend. Dus ik dacht ineens van wauw, weet je, het was alsof het masker letterlijk, wat ik dus al die tijd kennelijk had gedragen, zonder dat ik wist dat ik het was, want ik dacht dat ik gewoon een stoere, coole,
ja,
eerlijke gast was. Goeie vriend, ja, recht door zee, ja, bla bla bla. Ja, ja. En toen kwam ik erachter dat er enorm nog een hele dimensie achter zat. En dat was evenement, dat duurde 3 dagen en 2 nachten. En toen was ik een soort van ontwaakt. Toen kon ik het ook zien in andere mensen. Dus het was niet een beslissing die ik op een...
Het overkwam je.
Het overkwam me.
Ja, ja.
Het overkwam me in een heel verdrietig moment. En eigenlijk wat er gebeurde, ik was aan het knokken voor een relatie. En ik kwam op een moment in die relatie dat ik eigenlijk had gefaald. En dat ik alles had gedaan. En ik gaf het op. En dat moment van opgeven, die overgave, kennelijk triggerde dat iets in me, waardoor er een hele oude sleutel die ergens in een slot zat, omdraaide. En toen ging er een deur open. En toen stortte alles in. Ik weet, het klinkt heel gek en heel esoterisch, maar het bijzondere is ook van dat, omdat het mij overkwam, weet je wel, dichtgetikte uitgaansgast uit Amsterdam met nul spirituele interesse whatsoever, nooit gehad. Als het mij kan overkomen, als ik kan ontwaken, dan kan letterlijk iedereen dat overkomen. Dus toen dacht ik, ja, waarom hebben ze mij dat niet verteld? Waarom weet niemand dit? Waarom weet niemand dat het ego, zoals je bent opgedroogd de eerste 25 jaar van je leven, dat dat niet het eindstation is, maar dat er daaronder een laag zit die veel liever, warmer, leuker, beter te pruimen is, vergevingsgezinder, meer toegewijd en moedig. Dus dat was echt een enorme ontdekking en sindsdien ben ik dus dat verhaal gaan vertellen.
Ja. En dat pad naar de 100 Day Warrior, de trainingen die je nu geeft, al een aantal jaren lang, daar ben je nog best wel lang op weg geweest. Je bent, hoeveel jaar ben je op weg geweest vanaf dat moment van ontwaken totdat je de 100 Day Warrior... 10 jaar, hè?
10 jaar, dus het was... trouwens, wat grappig is, dat moment is over 3 dagen. Over 3 dagen is het 15 jaar geleden dat ik opnieuw geboren werd. Dus dat is een soort van mijn rebirth day.
Nice.
En ik wens dus iedereen zo'n rebirth day toe. En wat ook nog wel interessant is om te zeggen, is dat iedereen die claimt iets te begrijpen van het spirituele pad, die kan je vragen of hij zo'n moment heeft gehad. Want elke echte leraar, en dan zie ik mezelf nog helemaal niet als de Champions League hoor, maar iedere spirituele leraar Die heeft zo'n moment gehad. En als een leraar niet zo'n moment kan beschrijven, dan is dat een red flag. Dan is het, want je kunt natuurlijk ook makkelijk misbruiken van anderen, of maken van andere mensen.
Ja.
Dus als iemand claimt dat hij altijd al een zuiver hart had, of
vanaf de geboorte.
Ja, ja. Dat is een goed moment om sceptisch te zijn. Maar als hij weet waarover hij praat, dan zal hij kunnen beschrijven hoe hij ooit van van onbewust iets meemaakte waardoor die wakker werd.
Ja, mooi. We gaan van courage gaan we het volgende hoofdstuk in.
Ja.
We hebben vanochtend natuurlijk de overgang gemaakt. We maken eigenlijk tijdens zo'n sessie hebben we het over wat het thema was van de week. Mm-hmm. En nu gaan we naar sessie 10, dus renunciation en letting go. Mm-hmm. En
wat heb je ervan begrepen?
Ja, nou,
ik heb je net gedurende 3 uur geprobeerd uit te leggen.
In te rammen.
Ja, dus kijk eens wat jouw begrip is.
Nou, het afstand doen van. We hebben het er ook over gehad. Hoe we verschrikkelijk veel bijvoorbeeld aan aardse bezittingen hechten. Uh-huh. Maar ook aan bepaalde denkbeelden in ons hoofd of van de maatschappij. Uh-huh. En we hebben natuurlijk voice dialogue gedaan. Dat we op verschillende stemmen gingen zitten, zeg maar, die in ons zitten. En dan gaan we elke keer anders zitten. En ja, op een gegeven moment gingen we zitten op we zaten steeds op bijvoorbeeld de egocentrische persoon. En de horder, zeg maar. Ja, je noemde het anders, maar daar zitten bijvoorbeeld degene die veel wil hebben, veel bezit wil hebben. En op een gegeven moment, maar jij weet beter hoe we die uitspraken, gingen we zitten op de. En toen voelde het goed voor de meesten.
Nou, wat ik jullie laat voelen, we hebben dus twee begrippen besproken. Letting go en renunciation, dat is afstand doen. Mm-hmm. Nou, afstand doen is een fysieke beweging. Dat is zeg maar afstand doen van je auto, afstand doen van je aardse bezittingen. Maar dus ook afstand doen van je overtuigingen.
Aha.
Wat weer een langer pad is. En voor het ego voelt zaken loslaten, dan wel afstand doen van zaken, voelt als helemaal niet goed.
Ja.
En die denkt helemaal niet, ik wil helemaal geen afstand doen.
Ja.
Ik wil juist meer. Hè? En ik wil meer spullen. En ik heb allemaal ideeën over hoe ik moet leven en hoe ik in elkaar zit. Ja, en daar ben ik hartstikke aan gehecht. En zoals ik voorheen beschreef, ik was voorheen gehecht aan het feit van dat ik een stoere gast was. En dat ik intelligent was. En zo was ik nog aan allerlei kwaliteiten gehecht. En ik wilde niet toelaten dat dat misschien helemaal niet zo was. Nou, ik heb een ervaring gehad waardoor het ineens openbaard werd. Dat het de mind maar is die een bepaald zelfbeeld in stand houdt. En wat ik vanochtend bij jullie heb laten zien, is dat als je contact maakt met de energie van letting go, of de energie van renunciation, is dat helemaal niet angstaanjagend. Nee. Dan voelt dat bevrijdend.
Nee.
Ja, dus het ego, de lafaard, wil niet loslaten en wil geen afstand doen. Maar op het moment dat je gaat kijken naar hoe voelt die energie nou eigenlijk. Ja, dus ik laat je identificeren met letting go en ik laat je identificeren met renunciation. Dan voel je dat heel veel ruimte geeft en rust en vrijheid en liefde. Ja.
Maar het is goed wat jij zegt, want ik realiseer me dat nu ook het ego wil aan heel veel dingen vasthouden. En misschien nog wel meer dingen hebben.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat we inderdaad op het stukje van letting go gaan zitten, dan voelt dat heel prettig. Zowel in het veld van aardse bezittingen, maar ook in het stuk van hechtingen aan bepaalde patronen of bepaalde mensen of bepaalde dingen die je dierbaar zijn.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk het mooie, dat is natuurlijk ook het liedje van Sting, If you love somebody, set them free.
Mm-hmm.
En dat is ook vaak zo, als je echt iets heel mooi vindt of echt iets waardeert, dan moet je het ook
Ruimte geven.
Wat ik heel mooi vond, was dat iemand ook zei, we gingen dan de groep rond, en dat er werd gezegd van, het blokkeert alles.
Mm-hmm.
Al die dingen die ik eigenlijk wil, die zorgen dat er geen ruimte is voor nieuwe dingen.
Ja, dus niet loslaten
en
geen afstand doen. Dat zorgt dat alles verstopt raakt.
Ja.
En je raakt helemaal verstopt met gedachten. Je raakt verstopt met ideeën, met meningen. Hebben we naar gekeken hoe beperkend dat is. En als je leert loslaten, krijg je daar dus ruimte voor, voor terug. Dus het lijkt alsof het heel strijdig is met het ego. En daarom doen we het niet. Hè? Loslaten en afstand doen is niet populair in onze maatschappij. Maar als je het gaat onderzoeken en oefenen, blijkt dat bevrijdend te zijn.
Ja.
En wat ook wel grappig is, is als mensen hun huis afbrandt. Wat natuurlijk vreselijk is, met al je spullen en al je herinneringen. Wat tot de verrassing van velen vaak voorkomt als fenomeen, is dat mensen zich dus heel erg opgelucht voelen.
Ja.
Want het geeft je een schone lijn, je kan opnieuw beginnen en je kunt er niks meer aan doen.
Nee.
Dus het treuren erom heeft helemaal geen enkele zin. Dus dat is, dan heb je er zelf de hand niet in gehad en dan heeft het universum het voor je gedaan. Maar het is wel een manier om aan de lijf te ervaren dat het ook bevrijdend kan zijn.
Ik merk trouwens met deze 10e week die we ingaan, en de renunciation and letting go, dat mijn ego zich nog behoorlijk verzet.
Mm-hmm.
Maar dat voel ik wel. Mm-hmm. Dus ik ben er me er wel bewust van. Mm-hmm. Maar deze zit angst. Angst om dingen los te laten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat me komende week op mijn pad komt als ik dit thema... We krijgen natuurlijk van jou, lieve vriendin, elke dag een affirmatie door.
Mm-hmm.
Hè, met het warrior thema.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen, de ene week ben ik me er bewuster van dan de andere week.
Mm-hmm.
Maar het is altijd prettig, want die krijgen we dan op WhatsApp binnen. En dan zit je midden in je drukke dag.
Mm-hmm.
En dan krijg je... Helaas, vorige week was ook het thema courage. En een van de keren kwam er ook een mooi plaatje van Nelson Mandela bijvoorbeeld voorbij.
Mm-hmm.
En niet dat wij ons willen vergelijken met Nelson Mandela. Maar het zijn mooie affirmaties.
Mm-hmm.
Dus ik ben benieuwd wat ik wil proberen om me er heel bewust van te zijn van deze. Want ik merk dat mijn ego strijdt met andere dingen.
Ja, Nelson Mandela is een interessant voorbeeld. Omdat hij heeft zich noodgedwongen moeten oefenen in afstand doen en loslaten. Ze hebben hem zijn vrijheid afgenomen. Ze hebben hem zijn contact met zijn kinderen afgenomen. Ze hebben hem zijn carrière afgenomen. Ze hebben hem tijd afgenomen.
Ja.
En hij kwam als milde man de gevangenis uit. Want hij realiseerde zich dat als hij zijn wrok niet zou loslaten,
mm-mm,
dat hij de gevangenis mee zou nemen de wereld in.
Ja. Nee, ik moet denken aan het moment dat ik hem nog gezien heb, een toespraak toen ik in Boston studeerde.
Mm-hmm.
En toen hij een aantal jaren geleden overleed, was heel mooi, kon ik dat helemaal naar voren halen. Mm-hmm. Dat ik naar dat park in ging om naar hem te luisteren, hij was toen net vrijgelaten. Dus bijzonder.
Ja, dus wel, ik bedoel, Nelson Mandela is wat mij betreft het toonbeeld van een warrior.
Ja.
Een man met een open hart en een rechte rug die liefdevol heeft geleefd, ondanks dat hij genoeg reden heeft gehad op het eerste gezicht om boos en bitter te zijn.
Ja, met deze mooie woorden, dus vind ik wel een hele waardige afsluiting ook, wat je nu zegt. En ik zie dat er aan een nieuwe, zoals de Belgen zeggen, webstack gewerkt wordt,
mm-hmm,
wat wij een website noemen.
Ja.
Webstack vind ik ook een mooi woord. Die zal mogelijk al live zijn als deze podcast beluisterd wordt.
Oké, nou in dat geval moet je nu vooral naar www.100daywarrior.nl gaan en dan de hopelijk nieuwe website daar aanschouwen. Je kunt ons volgen op Instagram, op 100daywarrior. En je kunt me vinden op Facebook. Dus laat je horen.
Atalwin is makkelijk te vinden. Er zijn niet veel Atalwins in deze wereld.
There's only one.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.